is HET radiostation voor Delft. Op 106.3 FM, 92.9 op de kabel en online stadsradiodelft.nl.
De stad waarbij je hoort. De stad waarbij je hoort. Stadsradio Delft.
U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Goedemiddag en hartelijk welkom bij het uurtje van voor, door en met de kerken. Mijn naam is Mechtelt. Mijn collega Arnold Vroomans heeft het helaas tot op heden laten afweten. Ik hoop dat hij zo nog aanschuift, maar mijn twee gasten zijn in ieder geval wel in de studio. Dus ik kan gewoon lekker gaan beginnen. In het tweede deel van het programma heb ik een gesprek met dominee Marco Visser over de Voettocht voor de Vrede die volgende week wordt georganiseerd. En in het eerste deel heb ik Gideon van Werkhoven van De Mol hier. En die vieren dit jaar een jubileum. Dus dat is natuurlijk wel een mooie gelegenheid voor ons om daar weer eens even aandacht aan te besteden. Heren, hartelijk welkom allebei.
Ja,
leuk dat jullie hier weer willen zijn. Gideon, om maar even met jou te beginnen. Voor mensen die De Mol helemaal niet kennen. Even in het kort, wie zijn jullie, wat doen jullie?
De Mol is onderdeel van Youth for Christ, landelijke organisatie. En die zijn, denk ik, ongeveer in 2002 ongeveer begonnen met jongerenwelzijnswerk De Mol. In Rotterdam is dat begonnen in de wijk Millings. En dat is in 2006 ongeveer, en toen is het ongeveer begonnen, is dat naar Delft toegekomen. Toen waren een aantal kerken en christenen die zeiden van, we willen iets doen voor jongeren in de wijk. Dus laten we een jongerencentrum opstarten.
En dat inmiddels dus al ongeveer 10 jaar. Dus dat jubileum, dat vieren jullie
nu. Ja, klopt.
Hebben jullie speciale activiteiten georganiseerd rondom het jubileum?
Nou, niet per se. We wilden gewoon een feestje vieren. Het is sowieso een feestje waard natuurlijk.
Altijd.
Dus we hebben met name de mensen uitgenodigd die heel erg betrokken zijn geweest bij De Mol. En dan praat je eigenlijk over vrijwilligers die de afgelopen 10 jaar zich ingezet hebben voor De Mol. Maar wij zijn ook bijvoorbeeld afhankelijk van giften. Dus er zijn een behoorlijk aantal donateurs en ook kerken die ons financieel ondersteunen. En ook die hebben we uitgenodigd. Dus het wordt gewoon een feestje met mensen die al, sommigen echt al vanaf het begin betrokken zijn bij ons werk.
En je zegt jongerenwerk, heel specifiek. Welke doelgroep moet ik dan aan denken? Welke leeftijdscategorie ongeveer?
We richten ons op dit moment op de leeftijd van ongeveer 7 jaar. Dan moet je denken aan groep 4 van de basisschool tot en met 23 jaar.
Dat is een behoorlijk brede groep.
Ja, dat klopt. Maar die zijn wel opgedeeld in verschillende activiteiten. Dus de 7-jarige is nooit samen in het jongerencentrum met een 23-jarige. Anders was het wel behoorlijk groot leeftijdsverschil geweest, inderdaad. En het komt zelfs voor dat er zelfs nog oudere jongeren gewoon langskomen om voor hulp bij het zoeken naar een baantje of de belastingaangifte, noem maar op.
Dus mensen die eigenlijk buiten jullie doelgroep vallen, om het zomaar even te noemen, die weten jullie toch te vinden.
Ja. Ja, dus
als ze ergens mee rondlopen.
Ja, in de afgelopen 10 jaar hebben we natuurlijk behoorlijk veel jongeren mogen leren kennen. En die zijn ouder geworden.
Ja.
Sommigen die dus 10 jaar geleden, toen De Mol voor het eerst openging, 16 jaar waren, die zijn nu 26. Dus die hebben weer hele andere uitdagingen dan jongeren van 16 of zelfs misschien een tiener van 12 jaar.
Precies. Ja. En jullie doen dit vanuit een missionair standpunt?
Ja, dat klopt. Wij zijn natuurlijk een christelijke organisatie sowieso. De Mol is ontstaan vanuit een christelijke oogpunt. Er is destijds een onderzoek gedaan van hoeveel jongeren de kerk nou eigenlijk bereikt in Delft. Mm-hmm. En dat was 4% van het aantal jongeren wat destijds in Delft woonde. Daar wilden ze dus veranderingen aanbrengen. En ik denk dat we door middel van onder andere de activiteiten die De Mol aanbiedt, daar veranderingen in hebben aangebracht sowieso. En op die manier dus ook kunnen laten zien wat het is om christen te zijn. Dus ook gewoon heel erg simpel doen. Er zijn voor mensen helpen met de uitdagingen die ze tegenkomen. Maar ook in gesprekken uitleggen waar wij voor staan, waar we in geloven. Bijvoorbeeld onze main doelgroep eigenlijk op dit moment zijn moslimjongeren. En daaruit ontstaan sowieso altijd hele interessante gesprekken. Zij willen natuurlijk weten van, hey, hoe zit dat bij jullie als het bijvoorbeeld om vasten gaat? Mm-hmm. Sowieso hebben we natuurlijk kerstfeest, wat in Nederland nog een behoorlijk aanwezig feest is, zeg maar. En dan krijg je ook vragen van, waarom dan? En wat is er dan gebeurd dat we dit vieren met z'n allen? En daar mogen wij antwoord op geven.
Ja, dus jij merkt wel dat zij ook vanuit een andere traditie wel belangstelling hebben voor wat er speelt in Nederland.
Ja, sowieso. Ja, en andersom natuurlijk ook.
Je kunt van elkaar leren in dat opzicht.
Ja, inderdaad. Wij willen interesse tonen in hun en ook leren van hun. Dus wij leren op onze beurt weer heel veel van bijvoorbeeld de islam. Maar ook gewoon van heel veel culturen. Want er komen niet alleen maar jongeren met een moslimachtergrond naar het jongerencentrum, maar bijvoorbeeld ook jongeren met een Caribische achtergrond. Die hebben weer hun eigen cultuur natuurlijk. Dus ook daar hebben we heel veel van mogen leren.
Ik ben nog steeds in gesprek met Gideon van Werkhoven van Jongerencentrum De Mol. Althans, dat is de naam die hier in ieder geval aan het jongerencentrum gegeven is. Maar jij zei net, eigenlijk is dat de manier van werken.
Ja, dat klopt.
Hoe zit dat?
Dus de manier van werken, dus De Mol, zeg maar, dat is puur een verzamelnaam soort van de dingen die we belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld relationeel werk. Dat is eigenlijk het main doel. Van willen een relatie aangaan met de jongeren. Willen ze leren kennen. Een vertrouwensband opbouwen. Eigenlijk doen we daar alleen al voor. En de rest is dat komt erbij. Dus stel dat je een relatie opbouwt met iemand. Dan leer je zo'n persoon kennen op allerlei vlakken. En dan kan iemand dus bijvoorbeeld hulp nodig hebben op sociaal vlak. Of psychisch vlak. Geestelijk vlak, noem maar op. En dat proberen wij te bieden. Dus relationeel is het main doel. En dan zoals je dat noemt, de holistische kant, zeg maar, van de mens. Dat komt er daarna, zeg maar, als we die persoon echt goed leren kennen.
Ja, precies. Dus op zich, het feit dat jullie dat vanuit christelijk oogpunt doen, is niet zozeer het hoofddoel, zeg maar, bekering. Maar het is meer dat je vanuit dat christelijke perspectief die relatie met die ander wilt aangaan. Moet ik het zo zien?
Nou, ik denk dat ons hoofddoel alsnog wel is dat een jongere Jezus leert kennen. Mm-hmm. Dat zou ultieme doel zijn, zeg maar. Maar ik denk ook dat niet per se meteen aan een minuut, zeg maar, zodra wij een jongere binnenkrijgen, dat gaat gebeuren, zeg maar. Daar is nog wel... er zijn dingen voor nodig daarvoor, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik denk dat doordat een jongere een christen leert kennen, überhaupt. Dus bijvoorbeeld heel veel jongeren geven aan van, hey, waar zijn überhaupt de christenen op mijn school bijvoorbeeld? Ik weet niet eens, ik kan niet aanwijzen welke jongere per se christen is. Ik denk dat wij daar dus al een verandering in aanbrengen door
zichtbaar
te zijn. En doordat zij weten dat wij wel christen zijn. Daardoor ook weer daarover gaan praten. En dat ze ook wel daadwerkelijk zien wat jij doet. Dus er heeft ooit een jongere die dus 10 jaar geleden naar het jongerencentrum kwam en nu inmiddels 27, 28 jaar is. Die heeft dus bijvoorbeeld gezegd in een interview wat we een keer met hem gehouden hebben. Van ja, ik heb door de dingen die jullie doen gezien wat het is om christen te zijn. Dus niet per se wat wij allemaal tegen hem gezegd hebben. Of voorgelezen of wat dan ook, maar meer door wat we deden. Dat laat wel zien inderdaad wat er dan eigenlijk... dat eigenlijk eerst het doen komt misschien. Bij de meeste jongeren, denk ik wel. En daarna is het wat je gezegd hebt.
Precies, dus het gaat er niet om dat je met ze de Bijbel leest en de verhalen vertelt. Dat is misschien mooi, maar het gaat erom dat ze ook zien dat jij vanuit... Op een hele praktische wijze jouw geloof vormgeeft en van daaruit hen probeert te ondersteunen in waar zij op dit moment mee bezig zijn. Ik denk dat misschien wel bijna de enige manier is om een heleboel jongeren te bereiken die niet meer kerkelijk zijn opgegroeid, misschien ook wel. Om te laten zien van het komt er niet op aan dat je alleen maar op zondag in die kerk zit en keurig netjes braaf meeleest en zo. maar dat je ook daadwerkelijk doet waar je voor staat.
Ja, ja, ik denk ook sowieso dat dat meestal is het eerste is wat je ziet. En dat daarna pas het gesprek ontstaat. Dus ja, dat klopt.
Ja. Nou ja, en daarvoor heb je die relatie weer nodig. En dat is ook natuurlijk een hele heel belangrijk aspect van christen zijn. Is die relatie met de ander willen aangaan.
Ja, ja.
Dus ik denk dat het daar voor jullie in ieder geval heel mooi in samenkomt.
Ja.
Hey, ik zat even op de website te kijken. Want je zei het al, de Mol is een onderdeel van Youth for Christ. En die hebben natuurlijk een heel breed scala aan activiteiten dat zij ondernemen. Maar jullie hebben het specifiek ook gericht op leeftijdsgroepen. En ik zie ook apart meidenwerk staan. Waarom is dat nou zoiets?
Ja, dat klopt.
Specifiek?
Ik durf niet te zeggen dat dat nu nog zo is. Maar 10 jaar geleden was het in ieder geval zo. Dat als meiden, en dan met name dus moslimmeiden, in dezelfde ruimte waren als jongens. Dan werd je al heel snel op een bepaalde manier aangekeken. En dat wilden we voorkomen. Dat is een eerste reden dat we meidenwerk hebben. En ik denk alsnog, net zo goed als bij jongens met mannen, zeg maar. Je hebt gewoon een snelle linkje, zeg maar. Je kan over hele andere dingen praten dan bijvoorbeeld een jongen met een vrouw of een meisje met een man, zeg maar, mm-hmm. andersom. Dus dat is ook denk ik een reden dat we dat al meteen vanaf het begin hebben gedaan.
Ja, en ik zie ook inderdaad heel specifiek richten op zelfredzaamheid. Dat is denk ik ook wel een heel, heel belangrijk iets.
Ja.
Is dat iets wat je hebt zien veranderen? Dat bijvoorbeeld die groep meiden mondiger geworden is, assertiever. Is daar een verschuiving in?
Zo, interessante vraag. Ik denk het niet. Ik denk dat sowieso elke tiener, jongere is natuurlijk op een gegeven moment bezig met wie die is. Wat die doet, waarom die dat doet. En ja, of iemand dat nou, zeg maar, dat proces op zijn 10e doorgaat of op zijn 15e, ik noem maar wat. Iedereen zal dat proces hebben. En ik denk dat wij daar in van ondersteuning kunnen zijn. Dus wij zijn van een van de volwassenen of andere mensen, zeg maar, die daar een rol in kunnen hebben in het leven van de jongeren die wij mogen ontmoeten. Dus ik denk niet per se dat dat veranderd is. Ik denk dat het voor iedereen geldt. Dus of het nou moslimjongeren zijn, christelijke jongeren, maakt niet uit. Ik denk dat je een voorbeeld nodig hebt die jou laat zien hoe jij in deze wereld kan staan, zeg maar.
Ik denk dat dat zeker iets is waar ook heel veel kerken misschien nog wel iets van zouden kunnen leren. Want als ik naar mijn eigen kerk kijk, dan vind ik dat ze nog alles erg naar binnen gericht zijn. En dat is misschien ook wel iets dat wij ons als kerken mogen aantrekken. Maar wat ik eigenlijk ook wel heel erg interessant vind is, is er nou in, want ik weet niet, hoe lang ben jij nu bij de Mol Delft betrokken?
Vanaf het begin.
Echt vanaf het begin?
Ja.
Is er nou in die 10 jaar, zeg maar even, noem het maar even, is er nou een situatie waarvan je denkt, ja, die is me zo ontzettend bijgebleven, dat heeft me niet losgelaten?
Ja. Mijn collega die kwam 2 weken geleden kwam zij een groepje jongeren tegen. 2 meiden en een jongen die dus zo'n 8 jaar geleden bij ons binnenkwamen. En dus nu niet meer, maar we komen ze nog regelmatig op straat tegen. En het leuke is dat een van die meiden die heeft een kindje. Dat heeft nu de leeftijd bereikt dat hij ook naar het jongerencentrum mag komen. Dus eigenlijk betekent dat dus dat we tweede generatie kinderen nu binnenkrijgen. Dus dat is super bijzonder om te zien dat bijvoorbeeld dat hij door zijn vader naar het jongerencentrum toegebracht wordt en dan even dat die vader even blijft hangen om een potje FIFA met zijn zoontje te spelen in het jongerencentrum waar hij dus vroeger ook is gekomen, zeg maar. En daarbij is het bijzonder om te horen dat als je hun vraagt van hey, waarom breng je nou jouw kind naar de Mol, naar het jongerencentrum, dan zeggen ze dus van hey, de plek die ik vroeger heb gehad, het luisterend oor, de gezelligheid, gewoon de veiligheid, zeg maar. Dat wil ik, dat mijn kind dat ook heeft. Dus dat is heel erg mooi om te horen. En de jongen die daarbij was, toen mijn collega dat groepje tegenkwam, die is, zeg maar, ook, die kwam vroeger naar het jongerencentrum. En de laatste keer dat wij hem in het jongerencentrum hebben gezien, is toen hij heel boos naar buiten liep. En onderweg nog een paar poeballen door de ruiten heen gooide, zeg maar. Nou, de dag daarna is hij opgepakt vanwege een straatroof. En is hij vast komen te zitten met pijnmaatregel. Een soort van TBS voor jongeren. En nou, we mochten hem bezoeken in de gevangenis. Dus we hebben de relatie op die manier in stand kunnen houden ook. Maar hij zei dus tegen mijn collega van... Hey, als je Gideon ziet... Moet je maar zeggen dat het me spijt dat ik hem zo moeilijk heb gemaakt vroeger. Maar dat hij wel de persoon is die hij nu is daardoor, zeg maar. Dus door de problemen die hij mij heeft gegeven vroeger, ben ik nu de persoon die ik ben. En dat is helemaal waar. Dus daar moest ik even over nadenken. Maar ik denk door de afgelopen 10 jaar met heel veel jongeren opgetrokken. Ik heb heel veel dingen gezien. En heel veel dingen van ze geleerd ook. En dat is ook, denk ik, iets heel moois van dit werk.
En als er nu jongeren zijn die luisteren of ouders die luisteren en denken, dit is een plek waar ik mijn kind naartoe zou willen sturen, waar moeten ze dan zijn?
Hermenstraat 65.
Hermenstraat 65, dat is in de buurt van... Voorhof, is dat hier dan? Hè?
In de buurt van winkelcentrum De Hove.
Ja.
En tegenover het nieuwe studentenpand, wat uit de grond is gestampt nu.
Aan de Röntgenweg.
Ja,
Oh, dan weet ik hem inderdaad te vinden.
Ja.
Dus daar kunnen mensen naartoe komen als ze denken van... of ze willen gewoon een keer kijken hoe of wat.
Ja, welkom. Om even een keer koffie te komen drinken, te luisteren, te zien wat we doen. Of vrijwilliger te worden misschien. Het kan allemaal.
En wat zijn jullie openingstijden? Elke dag...
Nou, we zijn er met name te vinden op de dinsdag, woensdag en vrijdag. Woensdag sowieso, omdat het natuurlijk smiddags vrij en s'avonds dan de oudere jongeren. Dus als je inderdaad op dinsdag, woensdag of vrijdag overdag komt, dan zijn we daar sowieso te vinden. En s'avonds is het woensdag, donderdag vooral.
Nou.
Dus welkom.
Ik denk dat ik in ieder geval een keer ga kijken. En,
De kerkagenda.
De kerkagenda, ik ga eens eventjes op de website van Raad van Kerken Delft kijken wat er allemaal te doen is. Op 17 september, dat is dus morgen alweer, tussen 2:30 en 4:30, is er een kennismaking met het Stadsklooster Delft. En dat is een initiatief van een aantal kleinere geloofsgemeenschappen in Delft en een aantal individuen die bezig zijn met allerlei activiteiten rondom geloof, maar ook maatschappelijke bezigheden. En zij willen graag dat men met hen kan kennismaken. U kunt zich aanmelden bij Bakker van Manen op de Hippolytusbuurt of een e-mailtje sturen naar stadskloosterdelft@gmail.com. Staat wel bij vol is vol, want ja, ze zitten met een beperkte ruimte. Dus helaas, wie het eerst komt, die het eerst maalt.
Dat is wat mooi is, je moet aanmelden bij een bakker, hè?
Ja, maar er is ook een kinderprogramma. En volgens mij is dat bij de bakker. En dan krijgen ze na afloop ook lekker koffie en thee.
Oeh, dat vind ik wel mooi toch. Bij de bakker aanmelden om het hemels brood blijkbaar te krijgen. Dat is een heel bijbels beroep toch, hè, bakker, zou ik zeggen.
Ja. En dan hebben we ook nog, en daarvoor hebben wij straks ook een gast in ons tweede half uur. Dat is de Voettocht voor de Vrede op 21 september. En dominee Marco Visser is zometeen bij ons om daar meer over te vertellen. De stad waarbij je hoort. De stad waarbij je hoort. Stadsradio Delft.
U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Welkom terug. Na de boodschappen, mocht u net het boterhammetje op het bord hebben, eet u vooral heel smakelijk. Wij gaan door met de uitzending. En inmiddels is Arnold Vromans, u hoorde hem net al even aangeschoven. Fijn dat je er toch nog bent, Arnold.
Ja, dat is onvoorstelbaar. Hè? Je weet het, op zo'n zaterdag boodschappen doen, kinderen hoeven helemaal niet naar school.
Druk.
Die een die heeft paardrijles, die ander moet zwemmen. Verschrikkelijk. Maar goed, je bent blij als je ergens hijgend en steunend aankomt. Hè? Het leven van een dominee gaat niet over rozen, toch, dominee Visser? Ja. Hè? Zo is het. Nee.
Nou.
Maar we hebben een mooie gast in ons midden.
We hebben meteen onze gast ook geïntroduceerd. Dominee Marco Visser van de Vierhovenkerk. Hartelijk welkom.
Dank je.
U bent een van de organisatoren van de Voettocht voor de Vrede hier in Delft. Mm-hmm. Hoe lang doen jullie dat al?
Dit is de 13e jaar dat we dat doen.
13e jaar alweer, jeetje.
Ja.
En als ik het me goed voor de geest haal, dan is dat een samenwerking tussen de Vierhovenkerk, waar u bij hoort, en ook de moskee.
De twee moskeeën, de Turkse moskee en de Turkse moskee en ook de Adelbertkerk.
Mm-hmm.
En ook de Matthäuswijkgemeente, die in de Markuskerk kerkt. Dus het is een hele cluster is dat geworden in de loop der jaren.
Ja, precies. Ja. En het, wel ontzettend leuk dat ook de moskeeën daarbij betrokken zijn.
Ja, vanaf het begin. Okay. Die waren als eerste erbij. Tenminste, is de Turkse moskee. De Marokkaanse moskee die zat toen nog in het centrum van de stad. Die zitten nu dus op de Vulkanusweg. Mm-hmm. En we zijn toen gestart eigenlijk met de Turkse moskee en de Adelbert met z'n drieën eerst. En de twee anderen zijn er later bijgekomen. Ja.
Wel heel leuk dat ze kennelijk dat initiatief toch een zodanig warm hart toedroegen dat ze zich daarbij wilden aansluiten.
Ja, zeker weten, ja.
En een voettocht, dus jullie gaan lopen door Delft, neem zeker. Ik aan. Hoe loopt de route?
Het is zo dat we verzamelen ons eerst in de Sultan Ahmed Moskee.
Dat is de
Turkse moskee.
Ja.
Dat is zeg maar tegenover de hoven en de sporthal daartussenin.
Zo langs de Provinciale Weg.
Ja, en de Martinus Nijhoflaan, waar dat viaduct is. Nou, in die moskee, daar verzamelen we vanaf 6:30. Mm-hmm. Dan kan je binnenkomen lopen. En om 7:00 vertrekken we. Dan geef ik je zo even een toelichting van wat de bedoeling is. Ja, het is altijd heel basic is het. Het is elkaar ontmoeten. De mensen lopen 2-2. Mm-hmm. En dan loop je. Dat wordt dan aangeraden van. Loop met iemand die je niet kent. Maak eens kennis. En mensen krijgen dan ook altijd een klein papiertje. En daar staan een aantal vragen op. Nou, en die vragen gaan dit jaar over verbeelding. Want dat is het thema voor deze Vredesbeek. De kracht van de verbeelding. Dus dat, daar gaan dan die vragen over dit jaar. En dan lopen we een klein stukje door de Poptehof en de Voorhof. En dan zijn we, zo tegen 7:45 in de Markuskerk komen we dan aan dit jaar.
Mm-hmm.
Dus het is ook steeds wisselend. Maar nu lopen we dus van de Sultan Ahmed Moskee via de Poptehof, een stukje Voorhof, naar de Markuskerk. En daar komen we dan aan, zo 7:45, 8:00. Daar wordt nog wat gedronken. En dan gaan we dit jaar niet meteen weer verder met praten. Maar daar wordt dan gelegenheid gegeven om inderdaad met die verbeelding aan de slag te gaan. Dus ook een beetje op de creatieve tour gaan we dit jaar.
Oeh, dat klinkt spannend.
Ja, dat is voor praters, zoals aan vele tafels binnen de kerken, is dat best spannend. Maar het is natuurlijk zo dat heel veel mensen zijn helemaal niet van die praters. Die doen liever iets. Dat is ook heel goed, denk ik, om eens die kant naar voren te brengen. En de mensen gelegenheid te geven om met stukjes papier aan het werk te gaan, te scheuren, te plakken, met een kleurtje te werken. De mensen krijgen ook de vraag om uit te beelden, te verbeelden waar ze van dromen als het gaat over vrede. Wat verbeeld je daarvan? En dan is dat natuurlijk altijd heel erg rijk. Tenminste, de verbeelding is is enorm sterk is die. De verbeelding ook om de vaste beelden, de oordelen ook die je vaak toch hebt over andere mensen, om die open te breken. Dus die verbeelding die willen we aanspreken met elkaar. En dan worden de mensen verdeeld in een aantal groepen. Dus afhankelijk van hoeveel mensen er zijn. En dan wordt men gevraagd om daarover te gaan praten en dan ook iets te gaan maken op een groot vel. En vervolgens weer plenair wordt dat dan even getoond. Dus de verbeelding, daar gooien we het nu op. En dat is een uitspraak van Albert Einstein. Die zegt van, de logica, die brengt je van A naar B. Maar de verbeelding, die brengt je overal. Nou, dat is natuurlijk een prachtige uitspraak. Hè? Dat, inderdaad, die brengt ons overal op nieuwe wegen, op nieuwe vergezichten. Nou, dat is dan ook een van de drie vragen die we ook stellen aan de mensen. Van, het is allemaal redelijk wel, allemaal hier in Delft. Maar hoe zou je het nog mooier en nog beter kunnen maken? Laat je verbeelding nou eens spreken. Nou, daar zetten we op in dit jaar.
Dus het gaat dus niet over het kilometers vreten. Het is maar een klein stukje wat je in feite loopt. Het gaat dus eigenlijk veel meer over dat proces daarna. En met elkaar, als allemaal verschillende groepen die iets hebben, ook met religie, om het zo te zeggen. Elkaar echt na te denken over, wat verbindt ons hier nou in vrede? Ik vind dat element verbeelding ook heel mooi. Ik weet dat je zelf ook heel kunstzinnig bent.
Ja, maar het is, je hoeft niet kerkelijk te zijn om mee te lopen.
Nee.
We nodigen iedereen uit. Hè? Dus het initiatief komt wel vanuit geloofsgemeenschappen. Maar het is voor Jan en alle man om aan te sluiten. Dus Ja, die openheid, ja, die is er gewoon. Dus het, dat is wel een belangrijk
iets. Ik kan me wel voorstellen
dat... We lopen dus inderdaad op een heel langzaam tempo. Mm-hmm. 2-on-2, want dat is dat gesprek daarna, dat is ook heel mooi en goed. Maar wij geloven ook heel erg in die ontmoeting 2-on-2. Dus daarom die 3 kwartier die je loopt, het is inderdaad een kipstukje. Het is een heel klein stukje. Maar we hopen wel, en dat is ook wel de afgelopen jaren vaak gebeurd. Mensen hebben hele mooie ontmoetingen. Je ontmoet iemand uit je buurt. Ja, waarvan je absoluut niet wist. En werk jij hier al zo lang? Oh, je komt uit Turkije, maar je werkt hier al eigenlijk je hele leven. Dat soort ontmoetingen. Ja, dat is gewoon heel goed en waardevol. Dus dat,
Is het ook dat je denkt, die ontmoetingen, als we het willen hebben over vrede, moeten we elkaar leren kennen? Is dat ook gewoon dat je zegt, dat is wat we echt zoeken, dat gesprek?
Ja, steeds het gesprek, steeds het gesprek, steeds het gesprek. Ja. En dat kan natuurlijk ook wat ik net al zei, dat je op een creatieve manier met elkaar aan de slag gaat. Nou, dat vind ik ook wel heel spannend. Van hoe gaat dat? Hè?
Ik kan me ook best voorstellen dat vrede is natuurlijk zo'n verheven begrip geworden in zekere zin. Ik bedoel, vraag aan mensen waar wil je voor bidden? Ze bidden standaard voor wereldvrede. Maar ik denk dan altijd dat is zoiets iets groots geworden. Hoe kun je dat nou verbeelden? Ik denk dat je het eerst, althans als ik naar mezelf kijk, dat ik het eerst kleiner moet maken voor mezelf. Van wat zou voor mij een vredevolle oplossing bijvoorbeeld kunnen zijn voor iets? En om daar dan stapjes in te zetten. Want ik kan me voorstellen, als je zegt meteen wereldvrede. Dat is denk ik, zelfs met een groep als die jullie bij elkaar weten het krijgen, niet echt haalbaar, denk ik.
Nee, het gaat ook niet om de oplossing.
Nee, precies.
Dus dat is ook die verbeelding. Hè? Er wordt bijvoorbeeld het beeld aangereikt van, als ik me dat verbeeld, dan denk ik aan een picknicktafel. Of denk je veel meer aan een restaurant. Of denk je aan een mooi park met elkaar. En dus je op die manier het opengooit als het ware. Om gewoon op die manier met elkaar erover te praten.
Ja, oud-collega Wil Pantjes was ook een heel groot voorstander van verbeelding. Met name ook in de psychiatrie. Ik heb zijn boekje ook gelezen over verbeelding. En ik kan me herinneren dat hij het daar bij een van zijn overwegingen. Ik ben daar toen bij geweest. Dat hij het daar ook over had. Van hoe stel je je dat dan voor? En dat dat voor die groep mensen ook iets heel tastbaars eigenlijk werd. Van die verbeelding is soms heel anders dan wij dingen zien.
Nou ja, wie zijn wij? Want mensen denken ook in beelden.
Ja.
Je hoeft maar gedichtenbundels open te slaan. Mm-hmm. Maar je kan ook binnen de kerk aan de psalmenbundels denken. Ja, dat tuimelt het ene beeld over het andere beeld. Dus de westerse samenleving is nogal rationeel ingesteld met Einstein, de logica. Maar hij heeft gelukkig ook gezegd er is ook nog die verbeelding en die brengt je overal. En dat vind ik een hele mooie uitspraak om te gebruiken ook op
Iets wat je ook zelf gewoon herkent? Dat je zegt, verbeelding heeft mij soms meer gebracht als ratio. Wat brengt jou meer? Een mooi systematisch, theologisch, dogmatisch... De institutie van Calvijn? Hmm. Of zeg je van nee, ik heb meer met een mooi boek met mooie schilderijen erin?
Ik denk dat het belangrijk is om al die verschillende aspecten te gebruiken. Je hebt, je kan zeggen het woord. Je kan daarbij denken aan poëzie. Mm-hmm. De schrift, het geschreven woord. Daarnaast heb je de traditie. We staan in allemaal tradities, dingen die we meenemen. Daarnaast heb je de reden, de logica, het doordenken, ook heel wezenlijk. Een derde bron is het als het ware. En een vierde bron is het gevoel, de emoties. Mm-hmm. Van wat speelt er allemaal, wat roept het op? En dat is natuurlijk ook bij verbeelding, die prikkelt dat nog meer. Die vier bronnen, die moet je steeds alle tijd, steeds weer in je achterhoofd hebben eigenlijk.
Hoezo
is het? Om nou te zeggen moet met name dit of... Ik denk dat het wel in de verschillende tradities... Het Calvinisme is natuurlijk helemaal het moet allemaal beredeneerd worden. Het moet bewezen worden met schrift. En in de katholieke kerk heb je veel meer de traditie. Die is daar veel sterker. Maar we vergeten helemaal met name het gevoel. In ieder geval, zeker in de protestantse kerken, de emotie. Terwijl dat eigenlijk... die borrelt natuurlijk overal borrelt die op.
Zou je ook zeggen dat dat de bron is onder de logica en onder de woorden? Dat daar een ervaring onder ligt en dat we dat gauw als een soort kroos ook door woorden bijna dicht laten groeien?
Wat bedoel je nu precies?
Nou, dat je zegt, ik denk dan ook, maar dat is natuurlijk mijn rationele inslag waarschijnlijk. Dus dan bied ik gelijk mijn excuses aan. Maar dat je ook kan zeggen, ik denk, woorden zijn in feite ook beelden. Ja. Blijf, taal is een beeld. En ook een ratio is uiteindelijk ook een beeld van iets. Dat is ook iets probeer te pakken. En voor mij zou ik zeggen, wat probeer je dan te pakken? Dat er een soort principiële oerervaring is van een hunkering, een verlangen naar vrede. En dat je daar op allerlei manieren over na probeert. Je probeert het te vangen in een systeem. Omdat je denkt, van ja, zo wil ik het graag hebben. Ik wil snappen hoe het komt dat het niet werkt. Een hele goede vriend van mij, die heeft ooit een keer een prachtige toespraak gehouden over oorlog. Die zegt, wij denken dat oorlog onvermijdelijk is. Hij zegt, dat is het niet. Er is iemand die wapens koopt. Er is iemand die schiet. En er ligt bij hem natuurlijk onder, zet hij een gevoel, een bazaal gevoel, dat het gewoon onrecht is. En dat je die rationaliseringen niet toelaat. Dus ik zou ook zeggen, als je zo'n vredesweek hebt, vind ik dat echt fantastisch. Misschien steek je wel af veel basaler. Als je over vrede gaat praten en je zegt van ja, gebruik nou eens gewoon je verbeelding. Wat is nou, wat wil je laten zien?
Nou, daar heb ik een hele mooie ervaring mee gehad. Ik ben op een gegeven moment naar het klooster in Chevetonje geweest in de Ardennen. En dat is heel bijzonder, dat is een dubbel klooster. Dus aan de ene kant heb je de standaard Latijnse riten. Maar aan de andere kant heb je de Byzantijnse. En wij waren 's ochtends al naar die Byzantijnse geweest. En ik vond dat heel indrukwekkend. En toen 's avonds zijn we nog naar die Latijnse mis geweest. En toen moet ik heel eerlijk zeggen, stel mannen met lange kinnen die daar een beetje zaten te mummelen. Toen dacht ik, ja, dit is
dat
het voor mij.
Dat was toch de mooiste natuurlijk.
Nee, sorry. Maar toen ging ik terug naar de Byzantijnse. Dat was een mis van meer dan 3 uur. Maar die sprak zoveel zintuigen aan. Er was wierook. Er was muziek continu. Er ging daar een deurtje open. Daar een gordijntje weer dicht. Er werd continu een beroep gedaan op gevoel, op emotie, op al je zintuigen. En dat deed mij eigenlijk, ondanks het feit dat ik het niet verstond, of deels kon verstaan omdat het Grieks was, deed het mij meer emotioneel dan die Latijnse mis, waarvan ik dacht, ja, dat zijn de standaard formuliertjes die ik hier ook wel hoor. En ik vond het eigenlijk wel heel bijzonder om mee te maken. En toen dacht ik, ja, eigenlijk is met name de Protestantse kerk is natuurlijk, punt 1, na de beeldenstorm helemaal van de beelden afgeraakt. Althans de standbeelden. Dus de kerken die zijn vrij kaal over het algemeen. Ik heb het idee dat langzamerhand wel weer iets aan het veranderen is door bijvoorbeeld de ramen die vaak weer kleur beginnen te krijgen. Ja, ik denk dat de emotie, de verbeelding wel een beetje weg geweest is, maar langzaam aan het terugkomen is. Hoe ervaren jullie dat in jullie gemeenschap? Is dat iets wat jullie ook zien? Of?
Nou ja, ik wil even terug te keren naar die voettocht die gehouden wordt in de Vredesweek.
Ja.
Dat wordt nu ons aangereikt vanuit het Pax met name.
Mm-hmm.
Om daar eens mee aan de slag te gaan. Dat je zegt, nou, we gooien het op die verbeelding. Mm-hmm. Dus die 21 september. Nou, dan hopen we dat natuurlijk ook heel veel mensen meedoen met de voettocht. En dat ze dan ook na de koffie dan in de Marcuskerk om 8 uur. Dat ze dan ook blijven en meedoen met die verbeelding. Om daar ook echt daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Want dat lijkt ons ook wel heel erg leuk als organisatoren. Om dat te zien hoe dat opgepakt gaat worden.
Ja.
Ja.
En hoop je dat je daarna gaat zeggen in het PKD een mooi stukje komt. We hebben een tentoonstelling en die hangt 2 weken van wat er allemaal verbeeld is over vrede.
Nou, daar gaat het dus helemaal niet over. Tenminste, het is. Je moet je voorstellen, tot 9:30 duurt die avond. Dat is misschien ook wel goed om te zeggen. Dus je begint 8 uur tot 9:30. Voordat je met 5, 6 mensen rond het tafeltje zit en je gaat daar aan de slag, is het de bedoeling dat je met z'n zessen, ja, wel er eerst gaat over hebben van, hoe doen we dat nou? Wat komt er nou bij jou boven? Dus je hebt, denk ik, eerst een gesprek van een kwartier, misschien wel van 1/2 uur.
Ja.
En dan ga je nog even een kwartiertje, ga je wat scheuren en plakken. En dat toon je dan aan elkaar daarna. Dus dat is niet iets wat je zegt van, nou, dat ga je ophangen. Want het verhaal zit erachter. Mm. En je moet die verhalen erbij horen. Ja. Dus dat is ook niet het oogmerk. Het resultaat
is eigenlijk totaal ondergeschikt aan het proces zelf.
Ja, tenminste, als het gaat om dat wat er geplakt en gescheurd wordt.
Ja.
Dat is inderdaad helemaal een middel. Iets om nader tot elkaar te komen. Ja, zeker.
Ja, de teller loopt hier natuurlijk ook gewoon door in de studio. Want We zitten wel lekker hier gezellig te praten en muziek draait. We zijn
nog in gesprek met Marco Visser van de Vredesweek. Een prachtig initiatief ook in Delft. Ik denk ook wel dat dat nu al de 13e jaar heeft en eigenlijk alleen maar groeit als een olievlek. Steeds meer mensen ook die eraan participeren.
Nee, mag ik je onderbreken?
Ja.
Dat is heel wisselend.
Okay.
Dat gaat van zeg maar zo'n 30 mensen tot 100 mensen. Mm-hmm. Dus dat is heel verschillend. Ja, dus waar het precies aan ligt, dat weet ik niet. Maar,
het zal een combinatie van factoren zijn. Het weer misschien.
Het weer heeft ook wel eens inderdaad een roet in het eten gegooid. Maar dat is heel verschillend. Ja, nee, dus je kunt niet zo van als in een progressieve lijn.
Maar in ieder geval dat er meer geloofsgemeenschappen bij betrokken zijn dan bij aanvang.
Ja, maar dat is al een heel aantal jaren.
Ja.
Ja.
Zoeken jullie dat ook meer die verbinding en verbreding daarin?
Nee, we willen het ook heel bewust beperken tot... Tot Delft-Zuid. Tot die gemeenschappen die daar actief zijn, bezig zijn. Want het is een buurtactiviteit. Zo hebben we het ook ingestoken. Van, nou, het
je, je zal zelf ongetwijfeld ook een paar keer meegelopen hebben.
Mm-hmm.
Wat is nou zo dat je zegt, ja, wat je daarvan hoopt, is natuurlijk in dat gesprek. Daarin moet het gebeuren dat je denkt, zo'n ontmoeting waarvan je denkt, hier leer ik iets van, hier neem ik iets van mee, hier groei ik ook zelf van. Wat is nou in die jaren dat je het zelf hebt meegemaakt, blijven hangen daarin? Dat je denkt, ja, dat was nou bijzonder.
Nou, dat je dus gewoon iemand spreekt. Tenminste, ik heb daar iemand gesproken. Die was dus afgekeurd. Dat is iemand uit, nou weet ik niet meer of het Turkije was of Marokko. Daar wil ik vanaf zijn. Maar die had dus echt zijn hele leven in die kassen daar gewerkt. Was afgekeurd, had heel zwaar werk gedaan. Ja, oké, zo gaat het dus. En ja, daar hoor je wel van, daar lees je wel over. Maar nu spreek je zo iemand die dus echt verkreukeld daar meeloopt. Ja, dan denk ik, ja. Nou, je ontmoet mensen ook die... Je wordt je nog veel meer van bewust van... De mensen zijn al helemaal geïntegreerd ook. Hè? Iemand die gewoon bij de Tweede Kamer werkt. Gewoon, ja. Nou, gewoon... Dat zijn hele leuke ontmoetingen. En je wordt je er veel meer van bewust van... Oké, in deze samenleving leef ik nu. Dat is hier heel duidelijk zichtbaar. In Delft. Ja, dat is allemaal natuurlijk vlak bij Den Haag, vlak bij de grote steden. Die mensen zijn in die zin echt geïntegreerd. En wat ik zelf ook heel mooi vond van binnen de Marokkaanse moskee hebben we toen ook in een gesprek gehad. En met allemaal jonge mensen die op de universiteit studeren, die haarscherp zien de problematiek tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Nou, dat is gewoon goed om te horen van dat ook daar gezien wordt. Het is niet één blok of
nee.
Zo.
Nee,
het is
alsof je alleen als, zeg het maar even zo scherp mogelijk, als blanke westerse meerderheid ziet wat een problematiek is. Tuurlijk niet, dat wordt heel breed gedeeld.
Nee. Ja. En dat zijn wel hele goede dingen om die met elkaar dan te delen in zo'n gesprek na afloop dan ook. Ja, dus dat zijn wel echt dingen die je dan, die blijven je echt gewoon goed bij.
Dus nog even de hele praktische informatie voor mensen die denken van... Ik wil heel graag me hierbij aansluiten. Ja. Als mensen dit nu luisteren en denken, ja, dat wil ik graag doen. Waar, wie, wat, hoe laat?
Ja, het is dus 21 september, een donderdagavond.
Mm-hmm.
Om 6:30 kan je al terecht in de Sultan Ahmed Moskee. Die ligt tussen de Hoven en dat grote sportcentrum. Bij het kleinere bibliotheekje.
Ja.
Bij de Martinus Nijhoflaan in de Provinciale Weg. 6:30 inloop. Om 7:00 dan starten we met de korte wandeling van de Sultan Ahmed Moskee. Door de Poppenhof via een stukje voorhof naar de Markuskerk. Daar komen we zo rond 7:45, 8:00 aan. Daar kan ook iedereen zich nog aansluiten. Dat is
uitstekend. Dus als mensen niet willen meelopen of niet kunnen meelopen. Ja. Dan kunnen ze om 8:00 in de Markuskerk aansluiten.
Ja. Nou, en daar is dan een programma van 1:30 tot 9:30. 9:30 dan stoppen we ook. Ja.
Oké, nou, ik denk dat mensen hiermee in ieder geval informatie hebben. Ik denk dat het een fantastisch initiatief is en ik hoop dat het nog heel erg lang doorgaat. Dus, dominee Visser, heel hartelijk bedankt dat u naar de studio wilde komen om hier meer over te vertellen. En wellicht tot volgend jaar voor de volgende editie.
Ja, dank je. Oké.
En... we zijn alweer bijna aan het einde van ons programma, Arnold.
De tijd vliegt, Mechtel.
Ja, ontzettend.
Echt. Luisteraars hoor ik het ook wel zeggen. Het is zo gezellig en denk ik, het is weer voorbij voordat we begonnen zijn.
En toen dacht ik ineens, ja, we hebben het nu zo over die Vredesweek. En toen moest ik denken aan dat gedicht dat wordt toegeschreven aan Sint Franciscus. Maar inmiddels is toch wel enigszins aangetoond dat het helemaal niet van hem is. Maar ik vind het zo verschrikkelijk mooi dat ik dat toch als gedachte van de week met iedereen wilde delen.
Mooi, mooi. Ik
lees hem wel in het Engels.
Echte goede gedichten hebben natuurlijk ook helemaal geen... Dan gaat het natuurlijk er niet om wie de schrijver is. Hè. Dat geldt voor de psalmen, staat er boven van David. Interesseert me heel weinig. Ik denk altijd, het gaat erom wat erin staat.
Ja, precies.
Hè, toch, nou. Wij zeggen het ook niet onder onze preek. Dominee Marco Visser of dominee Arno Vroom. Dan zeg je gewoon amen. En dan hoop je dat het iets breder en algemener mag zijn. Maar goed, dat geldt. Wij gaan luisteren naar jouw gedicht. En zoals je al zei, in het Engels zelfs.
Ja, ongelooflijk. Ik ga het Engels lezen.
Ja. Heb je niet het originele Latijn?
Nee, de originele tekst uit 1912 is in het Frans. Dat zou ik ook kunnen doen. Maar ik denk dat het voor de luisteraars in het Engels toch net...
Nou, voor mij is Frans ook waardeloos. Mijn Frans is niet meer wat er geweest is.
Nou, dan ook voor jou doe ik het dan toch maar in het Engels. Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me bring love. Where there is offense, let me bring pardon. Where there is discord, let me bring union. Where there is error, let me bring truth. Where there is doubt, let me bring faith. Where there is despair, let me bring hope. Where there is darkness, let me bring your light. Where there is sadness, let me bring joy. O Master, let me not seek as much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that one receives. It is in self-forgetting that one finds. It is in pardoning that one is pardoned. It is in dying that one is raised to eternal life.
Mooie tekst, hè?
Ja.
Ik denk dat heel veel mensen het zullen kennen van de Songs of Praise, waar het ook heel veel gezongen wordt.
Zeker.
Make me a channel of your peace. Die nou, melodie, hele mooie tekst.
Precies. Ja. Dus voor mensen die denken, ik wil hem nog eens opzoeken, hebt u hier het geluidsfragmentje van Arnold. En daarmee zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Kerk in Delft. En wensen wij u en ons allen vanuit de studio vrede. En alle goeds.
Ja, een extra streepje onder vrede zou ik zeggen met de vredetocht. En veel zegen.
Ja, yes.
Ja, dank je.